ijsvrij te krijgen. Maar ook dat is mooi water weer, dat het kan bevriezen. Dus hier bij de opening, ik wou nog even meedelen dat mevrouw Lenting en de heer Timmer afwezig zijn met kennisgeving. En de heer Wolters is ook afwezig, of komt misschien nog iets later, die is nog wel aan het krabben. En dan gaan we nu beginnen. We hebben één inhoudelijk punt, maar eerst wil ik even rondkijken of er mededelingen zijn vanuit de commissie, vanuit de DB. Er wordt driftig nee geschud. Dan hebben we nog punt 3, het verslag van de commissievergadering VVSW van 5 november 2025. Zijn er nog opmerkingen op het verslag?
Daar heb ik nog een opmerking over.
De heer Ruintje.
Ik heb ten aanzien van het gemaal gemeld dat de buurtplannen voor dat gebied in 2026 gepunt hebben om vergunning indienen te doen. En niet over het gebied komen van het project. Ja. Ik kon daar niet over zeggen.
Gelukkig ook de heer Wolters heeft de krabben overleefd van de auto en dat schuift ook nog aan. Welkom.
Er staat over dat ik gemeld heb dat de plannen in 2027 gerealiseerd worden.
Oh, daar.
Dat klopt niet.
Pagina 6.
2027 klopt wel voor het gemaal zelf, maar niet voor de plannen eromheen.
Ja, en dan is
ik heb alleen gemeld dat de planning is dat in eind 26 de vergunning aanvragen.
Hier staat dat verwacht worden de plannen voor dit gebied in 2027 gereed zijn.
Ja, dat is niet zo. Ja.
Is dat niet zo?
Nee, de plannen hebben we niet gemeld.
Nee, maar we zullen de band nog even naleven. Volgens mij is er wel gezegd in 2070 dat de plannen dan gereed zouden zijn en daarachteraan komt altijd de gunning en zo. En ook de vergunning aanvraag. Volgens mij is ook de planning van het Hunzengebied dat tot en met 2027 de plannen zeg maar voorbereid worden om daarna richting realisatie te gaan. Wij lezen al, wij horen het bandje nog even na en dan zullen we dat correct maken. Ja.
Het is niet zo dus dat de inrichting in 27 gaat.
Nee, maar dat staat er niet in de plannen.
Dus er wordt er nog even gekeken.
Nou, dat zou kunnen worden, dat zou kunnen als je dit plan.
Volgens mij klopt dit.
En dan wordt er naar het verslag gekeken. Dank.
Ja.
Dank voor het maken van het verslag.
Zo wordt het gewijze vastgesteld.
Oh, hier in het hout is ook nog een.
Ja, ik heb bij de rondvraag gezegd. Volgens mij de veehouders massaal worden uitgekocht in de kop van Drenthe.
Een ander punt van de heer in het hout was dat u bij de rondvraag had gezegd dat veehouders massaal worden uitgekocht
in de kop van Drenthe.
In de kop van Drenthe?
Ja.
Oh, daar pakken we die toevoeging erin bij.
Nou,
daar
dus wordt die toevoeging sowieso wordt er ook bij gedaan. Ja. Kijk nog even verder. Verder zijn er geen aanpassingen voor het verslag. Dank voor het maken van het verslag. Het ene punt wordt nog even bekeken en wordt teruggeleid. Het andere punt wordt aangepast voor de kop van Drenthe. Dan de agenda van de AB, de laatste AB-vergadering van het jaar. Op 10 december zijn er nog vragen, opmerkingen over de agenda? Nee? Stellen wij de agenda vast? Nee, dat doen we niet. Dat mag dan gebeuren, maar dan hebben wij geen aanvullingen. En dan hebben we één inhoudelijk punt staan. Dat is het HWBP Verkenning Dijkversterking Grote Polder. Dat is het hoogwaterbeschermingsprogramma. Dat zijn stukken onder 8 van de AB-vergadering. En hier kan ik daarover het woord geven. De heer Jansen.
Ja, dank u wel, voorzitter. We zijn heel blij dat ook dit stuk dijkversterking in een afzienbare planning is terechtgekomen. Met name ook vanwege de complexiteit en dat het diepste gat is zeg maar, achter de primaire zeewering. Op zich is het plan duidelijk, maar ik vroeg me even af wanneer er ook fysiek met de kwelders voor de zeedijk zou begonnen worden. Of is dat iets wat de Rijkswaterstaat parallel zou moeten doen? En verder is er natuurlijk de vorige keer de nodige ophef geweest. En ik hoop dat partijen nu op een dusdanige manier gaan samenwerken dat we niet op de verkeerde manier de pers halen. Want toen was er een commentaar geweest vanuit volgens mij de provincie dat er mogelijk vervuild slip gebruikt zou worden. Dus ik was even benieuwd hoe de communicatie nu gaat.
Wat betreft kwelders voor de zeedijk is het in het HWBP in dit voorstel. Wordt dat niet meegenomen, is dat ook niet aan de orde. Het is wel zo dat Rijkswaterstaat, nu, ben ik even de naam kwijt hoe dat heet, maar dus met een project bezig is om kwelders, ik weet niet of ik het woord kwelders goed gebruik, maar ze hebben intussen rietschotjes geplaatst in de achter de dijk daar. En het plan is, een grote pilot, om daar te proberen weer een soort van kwelders aan te gaan leggen. En dat is langs de punt van Rijnen. Even kijken op het kaartje. Een stukje hoger is het. Lager.
Punt van Rijnen.
Ja. Daarachter zijn ze. En die schotjes staan er al. Hè. Dat is geprobeerd. Is al uitgevoerd. Dus dat project loopt. Maar in dit specifiek verhaal van het HWWP is niets met kwelders zeewaarts.
Maar dat heeft ook te maken met de demarcatie waar de dijk begint en waar het beheersgebied van Rijkswaterstaat begint?
Ja, maar dat is allemaal in Natura 2000 gebied, hè? Ja. Kwelders.
Er staat ook bij externe betrokkenen ook dat daar... er lopen meerdere programma's mee. Programma Meegroeiende Kust, Kustontwikkeling Eemshuilen en programma Eems Dollard. Ook bij programma Eems Dollard, dit zijn in principe allemaal rijksprogramma's, waar de provincies ook een inbreng in hebben. En ook daar staat bij versterken natuurlijke leefgebieden, onder andere door de harde overgang tussen zee en land te verzachten, ook daarmee worden de kwelders bedoeld. Dus wij zijn verantwoordelijk voor de dijk. En zodra daarbuiten een Rijkswaterstaat ook aanvullende werkzaamheden kunnen doen, dan kan dat heel goed passen in dat soort programma's. Het is heel goed dat die programma's nu meedenken, direct al in ons HWP-programma, zodat daar die combinatie heel mooi kan plaatsvinden. Maar het is niet zozeer dat die kwelders er in één keer liggen.
Nee, kost een beetje tijd.
Het kost een aantal jaar.
Ja. Ja?
En dan als gevolgvraag van Lipboot, dat betekent dus wel dat wij meedenken, meekijken, want de kwelder heeft natuurlijk wel impact op de dijk. Want we hebben daar wel eens gestaan bij die dijk, dat zeggen ze juist door de golfslag op die kwelders, even los van volgebied, dan krijg je wel minder druk op de dijk, dus dan ga je ook naar je dijk anders gaan kijken.
Klopt, klopt. Wij hebben een heel goed contact met de Rijkswaterstaat, medewerkers, dus in het verleden is het wel veel minder geweest. Maar we kunnen elkaar goed vinden en we denken ook daar met elkaar mee, ook over de programma's van Rijkswaterstaat. En Rijkswaterstaat denkt mee met onze HWP-opgave.
Dat was vraag 1. En de tweede vraag was hoe de communicatie nu gaat.
Hoe?
De communicatie nu gaat en de afstemming.
Nou ja, daar hebben wij een heel participatie- en communicatieplan voor. Staat ook omschreven op bladzijde zoveel en
9.
Ja, dat loopt... Dat loopt goed, in de zin van we hebben daar avonden belegd, we hebben daar een heel participatie-communicatieplan voor en dat volgen we.
Dan heeft Lipboot daar een vervolgvraag op, want je kunt natuurlijk allemaal plannen maken voor participatie, maar dat is natuurlijk best wel een gevoelig gebied, de provincie doen we dan de participatie met name omdat we de lijnen moeten doorlopen en in ieder geval ons besluit goed kenbaar moeten maken? Of zit er ook nog een kans in dat de participatie ook iets doet met hoe we de plannen uitvoeren? Dus dat de participatie ook inhoudelijk nog wat kan vinden. Weet je, waar zit u op de participatieladder? Wordt u geïnformeerd en mag u meedenken over hoe de proces van uitvoering gaat, zodat er nog maatregelen zijn? Of is er echt daadwerkelijk invloed nog om iets aan de planvorming en de verandering van het plan te doen?
Aan de planvorming in de vorm van hoe hoog moet de dijk zijn en hoe breed moet de dijk zijn. Dat stukje zal de participatie uiteraard er niet zijn. Want dat is iets wat we met z'n allen binnen het HWWP. Maar in het hele voortraject en wat de heer Van der Laan net al aangaf. Al die extern betrokkenen. Ja, en dat loopt allemaal al. Daar proberen we iedereen... zijn zegje in te laten doen en alle meningen mee te nemen in hoe we dat gaan doen en ja, hoe we het uiteindelijk uit gaan voeren. En welke meekoppelkansen er zijn, welke meekoppelkansen er juist niet zijn. We leggen daar toch ook wel duidelijk de nadruk op van dat dit project een lopend project is en dat hier bepaalde deadlines in zitten. En dat alle andere partijen eromheen... dat we met elkaar wel goed die einddatum vast moeten houden. Dus we hebben hier al wel eens eerder gezegd, de dijk gaat door. dat het moet wel op tijd gebeuren. En dat is natuurlijk ook een reden dat we daar best wel heel veel tijd en aandacht in dat participatie- en communicatieplan steken. Om dat allemaal in goede banen te laten lopen.
Ik heb nog een aanvullende vraag ook over communicatie. Het klinkt nou een beetje als transparant zijn, laten zien wat we gaan doen en wat we van plan zijn. Wordt er ook gekeken al een beetje als marketing van kijk eens wat we doen, dat we trots zijn op het enorme project wat we ook nou ja, het is een soort van opvolging van de brede Groene Dijk. En ik denk wel dat er een kans is om daar juist ook misschien ook wel educatie nog bij te doen.
Ik ben het helemaal met u eens. Want en je kunt er ook dat tekeningetje ook zien met die verschillende data's erbij. In dat hele gebied, we hebben de brede Groene Dijk. En we zijn in dat hele gebied aan de gang. En natuurlijk heeft dat een grote impact op het gebied. Ja, en daar moeten we... Ja, in mijn beleving doen wij ons uiterste best voor om die voorlichtingsavonden, om die mensen ook mee te nemen. We hebben onze kustvisie, die is dan weer iets verder in de richting van, maar hier moet wat gebeuren. We zijn met elkaar ook geweest bij de Grote Polder, met dat ophogen, met die camping. Er zijn allemaal dingen die, en dat heeft maatschappelijk een grote impact. Helemaal niet eens. Dus daar moet echt, maar dat gaat nu ook gebeuren. Hè? Dit is nu de verkenningsfase, het gaat iedere keer in stappen. Stapjes of in stapjes proberen we verder te komen.
Maar ik begrijp dus dat er al voorlichtingsavonden geweest zijn. Wat is de sfeer, wat is de stemming op zo'n avond? Dat vind ik gewoon even belangrijk.
Ik denk dat ook, want wat hebben we met al die externe betrokkenen, kustontwikkelingen, we hebben een heleboel. Er speelt natuurlijk best wel veel in dat gebied ook, Delfzijl, de Eemshaven ligt daar tegenaan. Dus er moet best wel veel gebeuren in dat gebied. En als u mij vraagt naar de stemming, dan denk ik dat de stemming vooral ook is dat mensen misschien wel een beetje bang zijn. En niet goed weten wat er allemaal gaat gebeuren. En dat vooral ook de insteek moet zijn van het eerste stukje van de hele communicatie. Om goed uit te leggen wat we doen. Maar en dan... denk ik aan het stukje bij de Grote Polder, vooral ook waarom we het doen. Want uiteindelijk zit het diepste gat vlak achter de dijk zit toch in die regio daar. En dat is ook met het ophogen van de gronden. Dat doen we natuurlijk niet voor niets. En dat er dingen moeten gebeuren daar, dat is heel duidelijk. Alleen dat moeten we met elkaar goed uitleggen, zodat ook iedereen dat begrijpt. Ik denk dat het goede antwoord is.
Dat dat met elkaar moet uitleggen. Hier is een lied van participatie. Want voor Dijks is Rijkswaterstaat, de dijk. Dan gaan wij weer over. Achter de dijk is mogelijk weer de provincie.
Ja, maar dat
wie organiseert die avond? Wie is in de lead?
Dat is wat de heer Van der Laan net al zegt. Die extern betrokkenen. We hebben de kustprogramma. We hebben een heleboel partijen werken in dit stukje mee. En dit is aan de vooravond van wat er staat te gebeuren. Dat moeten we ook gewoon allemaal met elkaar doen.
Ik begrijp dat we het met elkaar moeten doen, zegt Lid Boter. Geeft de voorzitter al Lid Boter even op. Maar wie organiseert de avond? Krijg je een brief van de provincie dat er een avond wordt georganiseerd waar ook deze partijen aanwezig zijn? Of is het Rijkwaterstaat? Of is het
provincie is in dit stukje in de lead, zoals ze dat dan noemen.
Mag ik hoor.
De provincie over het algemeen die organiseert deze bijeenkomsten, ook omdat er meerdere projecten bij elkaar komen. Ook zoals in het stuk zelf al staat, het programma Meegroei in de Kust. Om te voorkomen dat er vanavond iets is van Meegroei in de Kust en morgenavond iets van HWP en die avond daar waarop de zaken worden gecombineerd. En het is wel elke keer heel duidelijk, het waterschap stelt zich ook zo op, HWP is een waterschapprogramma. Dus daar mag geen discussie over bestaan, de dijk is iets van ons. En wij leggen het uit, wij leggen elke keer uit wat we doen. Maar we moeten wel er goed bewust van zijn dat we nu nog in de verkenningsfase zitten. Dat we nog niet precies weten wat er gebeurt, dat er nu nog kansen liggen ook voor de omgeving om mee te denken als ze nog iets willen, als ze iets meer links, iets meer rechts willen. En op het moment dat we in de planfase komen, dan wordt het echt concreter. En dan gaan we aan de slag met de daadwerkelijke opgave en pas daarna start de uitvoering. Dus ze kunnen nu nog meedenken, ze kunnen overal nog gaan meedenken. Als ze bepaalde zorgen hebben, kunnen ze dat nu ook nog uiten. Zelfs nog in de planfase, maar daarna gaat de uitvoering starten en dan gaan we ook. Dus let wel even goed op in welke fase we nu zitten. En dat we nu nog niet heel concreet zeggen van de dijk ziet er straks zo uit en u kunt dat en dat verwachten. We zitten nu vooral, denk alsjeblieft mee, dat vragen we aan de omgeving. Denk aan de fase.
Toevoegen, kijk
met
de
Nederlands
of alleen deze twee vragen had
op. Ja, dit was wel genoeg, denk ik.
Heer Duintje.
Ik heb zoals duidelijk gehoord, achter de dijk de kwelders, voor de dijk. Ik neem aan dat we daar met elkaar wel afspreken, wat is nou voor en achter? Ik neem aan dat er bepaalde afspraken daarover zijn, wat er nou voor en achter. Als ik even naar het kaartje kijk, dan zie ik zo'n heel mooi zwart lijntje een aantal meters de zee in liggen. Wat is dat zwarte lijntje? Dat betekent
dat? Dat is vraag op
het
kaartje van nummer 5.
Dat is vraag 1. En vraag 2 is, hoe zit
het
eigenlijk met het eigendom van de ondergrond? Als wij een bredere dijk krijgen, hoe werkt dat? Hoe gaat dat?
Dat is vraag 1 over het lijntje op het kaartje van bladzijde 5.
Het zwarte lijntje kan ik zo niet verklaren. Ik zou zeggen een kadasterlijntje. Aan de binnenkant zitten er ook een heleboel zwarte lijntjes. Hoe ver is het eigendom? Ik pak dan even de brede groene dijk als voorbeeld. Daar hebben wij 2 meter, zijn we uiteindelijk in Natura 2000 gekomen. Natura 2000 op de plek waar de brede groene dijk ligt is van Stichting het Groningen Landschap. Dat is niet overal zo. Er zijn een stuk verderop zijn er ook particulieren. Kunnen eigenaar zijn van buitendijkse grond. En wat u zegt over de kwelders, je kunt dat op dat kaartje ook wel heel mooi zien. Waar de brede groene dijk ligt en verder naar Nieuw-Statenzijl, daar liggen hele brede kwelders, grote kwelders. En verderop, we zijn er met de bus ook allemaal wel eens langsgekomen, daar heb je ook geen kwelders. En dat is dus ook de plek wat ik net zei, waar Rijkswaterstaat nu gaat proberen om voor de veiligheid, de zoetwaterbubbel eronder, zou het heel prettig zijn, ja, dat hebben wij onze kustvisie ook uitgelegd, dat we gewoon veel meer kwelders, buitendijks, kregen krijgen. Ja, dat is ook een van de redenen dat ze dat daar nu gaan doen. Maar het zwarte lijntje, geen idee.
Maar het eigendom?
Eigendom is van Stichting Groningen Landschap.
Dat blijft zo, dus een stuk van onze dijk ligt dan gewoon op andermans.
Ja, die grond blijft. Het eigendomsrecht blijft van stichting. Alleen wat daar wel gebeurt, en dat is wat we daar ook gedaan hebben. Je krijgt, omdat daar een ander soort habitat, ander soort natuur komt. En dat hebben we bij de Brede Groene Dijk. Moet daar een soort van compensatie voor komen. En die compensatie, die hebben we bij de Groene Dijk met een Kloeteneiland gemaakt. Dus ook in de rest van het stuk. Dat gaat allemaal nog komen, krijgen wij dit soort situaties dus weer.
De essentie is in elk geval, dus wij kopen geen grond van de andere eigenaren bij een verbreding van de dijk. Een stuk van onze dijk komt gewoon simpelweg te liggen op andermans grond. En dat is buiten het beleid van het waterschap normaal.
Deze specifieke vraag geef ik graag door aan de heer Van der Laan.
Heer Van der Laan, over de eigendomskwestie.
Wij hebben wel vaker regionale waterkeringen van ons, liggen wel vaker op eigendom van anderen. Er zijn zelfs wel. Maar daarover hebben wij in de waterschapsverordening hebben wij gewoon kraakheldere afspraken gemaakt. Het normale reguliere onderhoud ligt dan bij de betreffende partij. Maar op het moment dat een groot onderhoud of zelfs een grote investering moet gebeuren, dan is dat altijd voor rekening van het waterschap. Bij de zeedijk is het over het algemeen dat wij het eigendom zelf hebben. Dat was in het verleden was dat ook nooit zo. Maar nu, je krijgt een geleidelijke overgang van dijk naar de kwelder toe. En dan kun je met elkaar daar ruzie over gaan maken van waar precies de grens ligt. Maar wij zetten er geen hekje En de betreffende partij zet er ook geen hekje neer om het eigendom af te schermen. Dus het zal een geleidelijke lijn worden van dijk naar natuur. En ik denk ook dat dat het meest goede inpassing is van de dijk, zoals we het allemaal met elkaar willen denken. Dus ik zie daar geen enkel probleem in qua eigendom. Normaal gesproken kopen wij daar geen eigendom.
Ook geen erfpachtafspraak en dat soort zaken.
Normaal gesproken doen we... Nee,
het lijkt nou een soort regeling van, goh, we hebben het zo met elkaar overeengekomen. Of hebben het er misschien niet eens met elkaar over.
Dat hangt natuurlijk allemaal af. Kijk, we zitten nu in de verkenningsfase. Als wij straks echt duidelijk weten van, de dijk gaat er zo uitzien. Ja, dan moeten we daar gedurende het traject van een paar keer twee jaar, moeten we daar met elkaar afspraken over maken. En dat kan uitmonden in gedeeltelijke kadastrale aanpassingen, dus eigendomsaanpassingen. Maar wat wij heel vaak doen is beheer- en onderhoudsafspraken met elkaar maken. En die leggen wij vast. En dat noemen we EBO-afspraken, eigendom, beheer en onderhoud. En het werkt over het algemeen heel goed tussen alle overheden. Dus ik kan me voorstellen dat dat de uitkomst wordt.
Ja,
van deze discussie. Bij persleiding hebben we bijvoorbeeld zakelijke rechten. En aan deze kant van de leiding heb je gewoon een zakelijk recht. Als je een ruimte hebt, zou je dat dan hier ook niet op die manier moeten regelen. Dan heb je altijd een stukje, heb je wel vastgelegd, dan kun je ook je beheer en onderhoud in regelen.
Dat is gewoon een mening, dus dat is niet een vraag. Het CDA is van mening dat je dat
ook zakelijk recht... Ik vraag gewoon even naar aanleiding van de opmerking. Zou je daar ook niet gewoon een zakelijk recht regelen? Dat is eigenlijk de vraag.
Die vraag is door de heer Van der Laan beantwoord. Omdat dat gedaan wordt met een eigendomsbeheer onderhoudsafspraak. Tot nu toe werkt dat ligt goed. En in de planvorming wordt nog meegenomen.
Dus een zakelijk recht ligt bij de notaris en de heer een onderhoudsplan niet.
Een kleine toevoeging. In het verleden hadden wij onze keur. En dat heet nu de waterstaatsverordening. Wij kunnen om bij onze waterstaatswerken, zo staat het ook in de waterstaatsverordening, om daar beheer en onderhoud te kunnen doen, dan moeten wij twee keer 24 uur van tevoren moeten wij zo iemand eventueel een brief gaan sturen en vervolgens kunnen wij gewoon ons ding doen. Dus wij hebben daarvoor geen zakelijk recht nodig, maar wij hebben daar gewoon onze waterstaatsverordening en dat heeft gewoon een heel goed juridisch kader. Dus een zakelijk recht voegt hierin niks toe.
Een soort landarrecht voor dijkwerken. Zoiets.
Is dit het eigendomspunt?
Ja, dat betekent inderdaad dat we dus later niet met kosten komen te zitten om alsnog gronden aan te kopen, begrijp ik.
Behalve als uit als ik het goed beluister, uit de verkennende fase blijkt dat het toch beter zou zijn om alsnog dat zakelijk recht in dit geval te vestigen, dan zouden we die notariskosten nog wel hebben, die eigen en of eventuele aankoopkosten.
Ik denk niet dat het slim is om nu dingen op slot te zetten. Ja. Normaal gesproken blijft gewoon de buitenteen van de dijk, blijft de buitenteen van de dijk. Maar als we met elkaar tot een andere oplossing komen in de verkenningsfase, dan lijkt het mij niet slim om dat nu uit te sluiten.
Nee. Dan komt er ook wel weer terug.
En dan komt er absoluut niet terug.
Vervolg. Je wordt
toe. Even vervolg hierop. Er wordt gezegd van, er was compensatie toen die knutselijn had aangelegd. Dan begrijp ik dat Rijkswaterstaat gaat die kwelders in principe doen. Buiten dijks.
Hoe zegt u dat?
Rijkswaterstaat die gaat over die kwelder aanleg, die zachte overgang.
Een pilot die nu loopt, ja? Dat is Rijkswaterstaat.
Zou daar de volgende dan al niet verstandig zijn om dat te gebruiken als compensatie? Dat niet straks zij dat gereden hebben en dat je waterschap nog weer werkt. Dat we dat met elkaar kunnen afstemmen, dat dat een compensatie wordt toch?
Ja, en dat is eigenlijk
wel een compensatie.
Nou, als je wel wat meer van die dijk nodig bent, wat dus in een natuurgebied komt en je moet weer compenseren, net als met die Kluteneiland. Mm-hmm. Ga je dat dan aan de voorkant, ga je dat direct afbreken en zeggen van nou, ik ga met Rijkswaterstaat daar een overeenkomst mee aan. Of als Rijkswaterstaat klaar is en dan zeg je, waterschap, wij moeten alsnog iets doen, dan krijg je nog weer extra kosten op.
Ja.
Dit soort vragen is heel terecht dat u ze stelt en die hebben we in deze fase, want zo moeten we hem ook zien, in deze fase van het project hebben we die natuurlijk allemaal en alle partijen hebben die vragen. En deze fase is dus ook om dit soort vragen duidelijk te krijgen en ook de eventuele antwoorden of oplossingen.
Dat moet dit nu... zou een meekoppelkans kunnen zijn.
Dit zou een meekoppelkans kunnen zijn. Nee, maar dit gaat hier allemaal uitkomen. Wat daaruit komt.
Het zijn allemaal gratis suggesties. Suggesties voor de verkennende fase.
Ja. Dit is een meekoppelkans. Laat wel even heel duidelijk zijn. Rijkswaterstaat is verantwoordelijk voor de kwelders. Rijkswaterstaat gaat er ook voor betalen. Het HWP is bedoeld echt voor de dijkaanpassing. Ja. En allerlei aanverwante dingen die meegenomen worden, daarvoor moeten ook de financiën door die aanverwanten zelf geregeld worden. Dus HWP is echt voor de dijk. En ik denk ook dat we er zo in moeten staan, want wij staan er ook zo strak in naar andere waterschappen die met dijkversterking bezig zijn. Anders worden er allerlei leuke dingen meegenomen ten koste van het dijkenbudget. En ook daarbij, ik vind ook dat we er zo strak in moeten blijven staan, zowel naar onszelf als naar anderen.
En dat punt wat u nu maakt, meneer Van der Laan, dat heeft te maken met de eerdere discussie die we hierover hebben gehad, namelijk dat er ook waterschappen meefinancieren die geen zeedijk hebben en dat je dan dus ook alleen maar zo meefinanciert en in de pot stopt voor een dijk en niet voor allerlei andere dingen.
Sober en doelmatig.
Ja. Sober en doelmatig.
Ja, nee, dat is helder. Sober en doelmatig. Had u nog een vraag, meneer Van der Laan? Ik
kijk
nog even rond. Ik zie hier in het hout eerst
mevrouw Ten Haan. Een en ander proberen helder te krijgen. Nu ligt er grond van het Groninger landschap. Er komt de teen van de dijk van ons op. En Rijkswaterstaat gaat proberen de kwelders op te houden. Nou is dat niet nieuw. Ik bedoel, voor 50 jaar terug werd dat nog actief gedaan door landbouwers. En dan denk ik, wat gaat er nou gebeuren? Als er 25 centimeter grond op de teen van de dijk komt en het Groninger landschap vindt dat die grond eigenlijk weer verwijderd moet worden, terwijl wij misschien wel vinden dat die grond alleen maar de dijk versterkt. Wat voor situatie krijg je daar?
Ook dit zet ik weer in deze verkenningsfase. Want dit is wat wij nu, er komen nu tekeningen en de plan van aanpak, het staat allemaal beschreven hoe we dat allemaal in stapjes doen. En deze gaat er ook uitkomen. Als zo blijkt dat er grond op andermans grond, wat u net beschrijft, dan gaan we er met elkaar over praten wat voor gevolgen dat voor alle partijen heeft. Dus dat verkenningsfase, dat gaan we verkennen. En als we de verkenningsfase goed doen, krijgen we de verrassingen die u net schetst niet.
Kijk, nog wat bedenkelijk of is dit voldoende voor u?
Ja, ik ben tevreden met het antwoord.
Oh nee, nee. Wat bedenkelijk zo van mij.
Nou, er wordt verkend. Ik bedoel, ja. Voor iets waarvan ik denk, daar kunnen eventueel problemen ontstaan, omdat een Groninger landschap misschien andere eisen stelt en het oppervlakte kwelder qua ecologie, dan wij vanuit veiligheid misschien wel gewenst zagen.
Nou, dit is dus al bij de Brede Groenendijk gebeurd. Dat verschil van mening over is die grond als je ietsje hoger ligt anders. En dat is de reden dat wij als compensatie, daar hebben we met elkaar over gesproken. En dit was uiteindelijk de oplossing.
Maar is toch mooi dat anderen ook meewerken aan onze waterveiligheid?
Ja.
Ja. Ja. En Kluuk-Nijland is natuurlijk een typisch voorbeeld van win-win. Ik bedoel, wij kregen daar een hulppartij, goedkope grond, kreeg me daar vrij. Ik bedoel, dus dan denk ik, dat is alleen maar prima. Ja. En in scenario, dan ligt er hem op met 2 jaar motiveren.
Wat was het van blij, horen we nu. Had u nog een vraag?
Nee.
Was dit een vraag? Wat mevrouw Ten Haan nog gevraagd?
Ja, ik heb een vraag over pagina 9. Het gaat over de uitvoering en tijdspas. Daar staat beschreven in de mijlpaal en er staan data achter. En als ik dat dan zo bekijk, dan wordt het AB weer geïnformeerd bij Q3 en Q4 2027. Maar ik kan mij bijvoorbeeld ook voorstellen dat na die nota bouwstenen en kansrijke oplossingen, dat is dan in Q3 2026, dat het ook wel een moment is om het AB ook eens even weer te informeren over de stand van zaken. Bijvoorbeeld.
Mensvoort.
Dit hebben we met elkaar zo ook afgesproken en u noemt het goed.
Staat
en,
hier niet?
Nee, ja nee. We hebben afgesproken wat hier staat.
Oh, oké. Okay.
En wat u vraagt is het informeren van het AB. Dat is uw vraag.
Ja.
En ook dat hebben we met elkaar, hebben we het al eerder over gehad hier. dat wij dat ten alle tijde zo goed mogelijk moeten doen en ook gaan doen. En ja, we hebben er al een informele...
Er is al een toezegging is er al gedaan tijdens het behandeling van het stuk. En dat is ook weer te zien in de bijlage die is toegevoegd. Op pagina 3 van de bijlage is bij besluit opmerking en bestuur is toegezegd dat iedere stap die in het proces wordt doorlopen ter kennis wordt gebracht aan het AB via IBAPS. Dus in ieder geval via IBAPS wordt het AB geopend.
En omdat dit, dat kon je ook aan het kaartje zien, dit is iets, dit gaat ook na onze periode nog weer verder. Ja, dit is een heel langlopend project. Ik vind het ook heel belangrijk dat we elkaar hier allemaal er goed van op de hoogte houden. En dat we met elkaar wel weten wat er gebeurt.
Het is eigenlijk wel mooi als je dan zoiets ook toevoegt aan het bestuursbesluit.
Als de toezegging al gedaan is.
Ja. Volgens mij zit één is de verkenning en de andere is het bestuursvoorstel.
Ah, dus okay. Okay. Ja, ik zie het. Ja, oké.
Okay. Ja, ik heb een opmerking over de bijlagen. Ik vond het bedrag redelijk van 1,9 miljoen. Dus ik denk dat we even naar de begroting kijken. En, maar ten eerste... Ja, kom je dan in een begroting op een A4 die niet te lezen is. Dus gelukkig heeft secretariaat Mis van Groot naar A3 om het te lezen. En tweede miste ik even de begroting van die 1,9 miljoen. De 2,75 was er wel bij, maar 1,9 miljoen niet. Dus misschien kan die nog toegevoegd worden.
Ja,
het
is een bruto bedrag, de 1,9. Netto dragen wij 10% bij. Dus als het goed is, vindt u die wel terug in de begroting. Mm-hmm. En ook de 2,75 die wij vorig jaar hebben, die vorig jaar is toegezegd als zeg maar voorbereidingskrediet vooruitlopend op dit project, die staat er ook terug. Dus de 1,9 is het bruto bedrag voor de verkenningenfase en daarvan wordt 90% betaald door overheid.
Ja, okay, maar de begroting op zich van die 1,9 zit er dus niet bij.
Nee, de 1,9 zit er niet, die staat er niet bij in, omdat wij dat, omdat de 1,9 die hoeft niet bijgedragen te worden door het waterschap als geheel. Wel de 193 waarvan wij dus al 275 betaald hebben.
Ja, okay.
Dus in principe krijgen we geld terug.
En dat heeft te maken met de systematiek van de betaling van de
Ja, dat heeft ook te maken met de systematiek zoals onze eigen begroting in elkaar zit. Wij gaan altijd uit van netto bedragen die wij als waterschap zelf moeten bijdragen.
Mm-hmm. Nou, het verbaast me wel enigszins, het verhaal.
Ik
ook, want ik zit zo wel ook om even te weten wat nou die economie
is. Nou, behalve vind ik het anders. Wij betalen 10% van die begroting.
Ja.
En die 10% die wordt dan uitgelegd wat het ongeveer behelst. Maar ja, die 10% is van die totaalbegroting. Dus ik denk ook dat die totaalbegroting inzichtelijk moet zijn.
En is het dan aan ons als AB voor de totaalbegroting over die vraag doorexerceren? Moeten wij dan weten wat het begrotingsbedrag is en erop vertrouwen dat er een deugdelijke onderbouwing onder zit? Of moeten wij een onderbouwde begroting van 1,9 miljoen hebben, vinden wij als AB, omdat we anders dat bedrag niet kunnen verifiëren? Even de
wedervraag. Ja, nou, je stelt het wel als bedrag, noem je het wel. Dus ja, ik vind dat je een beetje achtergrond mag hebben van hoe dat is opgebouwd.
En
die 10% is het dan wel voor ons, maar dat wil niet zeggen dat je niet wil weten hoe dat bedrag is opgebouwd.
Ja, we hebben, ik heb hem wel gezien, maar dat doen we bij al deze projecten. En dat hebben we onderling in Nederland afgesproken. Het gaat vooral over een bepaalde systematiek van dat ook voor het HWWP, dat die dat weer van die, al die verschillende waterschappen goed kunnen lezen. Ja, dat wij hem niet bij het secretariaat ter inzage hebben gelegd, ja, dat is ook een keuze die wij als DB nu gemaakt hebben.
Maar dan een beetje de vervolgvraag daarop, is dat de keuze die wij maken als waterschap of kunnen wij als AB-lid gewoon bellen met de Unie en daar de begroting in zien, want het is een begroting van de Unie en wij krijgen het bedrag gewoon door waar de team moet.
Ik zou niet gaan bellen. Ik zou niet gaan bellen, maar ik denk dat we dit soort vragen, dat kunnen we intern, kunnen wij daaruit komen, maar dat, daar moeten we het over hebben. Kan ik hier nu niet toezeggen.
Nee, je
doet
geen toezeggen. De heer Van der Laan?
Ja, de 1,9. Ik probeer in ieder geval onrust weg te nemen.
Ja.
Dit HVP-project die maakt onderdeel uit van ontzettend veel meer HVP-projecten. Het gaat over echt bakken met geld. Over miljoenen. Nou gaat dit over een kleine 2 miljoen, maar er wordt jaarlijks voor 50 tot 80 miljoen aan werken wat er weggezet. Zowel in de verkenningsfase, planfase als in de uitvoeringsfase. De 1,9 die wij beschikbaar hebben voor dit project, voor de verkenningenfase, die zit in de totale HVP-begroting. Daar zit die in. Daar leveren wij ook onze bijdrage in om daar een deel van die grote pot te vullen als waterschappen. 50%, 40% door, 50% de Rijk, 40% door de waterschappen, 10% door het betreffende waterschap. Dat is gewoon de verdeling. En rekenen maar op dat ook het Rijk en ook Rijkswaterstaat, mensen en ook de waterschappen, dat die op elke cent op elke cent zitten. Ze willen van elke cent weten van wat is daarvoor gebeurd. Daar zitten controles op. Daar gaat uiteindelijk ook de bestuurlijke verantwoording in de commissie waterkeringen, nu commissie waterveiligheid, waar Martijn ook in zit. En er gaat ook nog eens de commissie van Jacob Bartels die daarin zit qua financiën. Dat doet er ook nog eens een keer zijn plasje over. En dan moet ik bestuurlijk. Daar gaat ik eventjes wat anders.
Een plasje op wordt een iets andere tekst, maar die mogen daar ook een zegje over mee beslissen.
Helemaal goed. Elke cent vanuit die 1,9 die moeten wij gewoon verantwoorden. En ik denk dat het AB hier, dat die eigenlijk vooral over de bijdrage die wij daarin doen. Dat wij die ook op een goede manier moeten besteden. En dat het AB daar iets van vindt, maar dat zeg ik als ambtenaar, dat denk ik van, laat dat de rol zijn van dit AB.
Misschien dat de mening die gegeven is, want dat is de DB.
Maar misschien als aanvulling hierop, van dit soort bedragen komen natuurlijk niet zomaar tot stand. Dit gaat, dat doen wij, ons team hier maakt die, maar in hele nauwe samenwerking met het HWBP. En ik vind uw vraag ook heel terecht van hoe zit dat in elkaar, want die vraag en dan in een wat groter vlak, we hebben, dat weten we ook allemaal, netto betalers bij de waterschappen en hier gaan heel veel bedragen eruit. Dus ook van die kant, in die AB's wordt gezegd, ja hallo, er gaat wel heel veel geld, maar is dat terecht, is dat sober en doelmatig, klopt dat? Dus wij hebben met onze hele organisatiestructuur in het HWWP, die checken voor ons en ook voor die andere waterschappen, van gaat dit allemaal volgens de regels? Want we doen dit met alle waterschappen.
Ja, het ging mij er even om dat de heer Van der Laan geeft een hele mooie procesbeschrijving, ook een hele heldere, alleen dat is een ambtelijke beschrijving. En mijn vraag was even, is dat een gedragen voor de DB, voor het verslag? Want dan is het gewoon een verhaal wat de DB vertelt over hoe we met de begroting omgaan.
Wat de heer Van der Laan vertelt, klopt.
Dat wordt onderschreven door DB.
Ik zal het niet graag anders zeggen. Nee, maar ik wil maar even aangeven, de andere kant van het verhaal is natuurlijk wel, dit gaat via heel veel controlemechanismen zit erin. Heel veel experts kijken hiernaar van kloppen die verhalen. Ligt dit in lijn? Ze hebben normbedragen. En als er dan iets afwijkt van de normbedragen, dan wordt daar opnieuw naar gekeken, komen ze hier weer naartoe en ja, om tot uiteindelijk een gedragen stuk te komen.
En dan is het even de conclusie voor hier informerend en voor het AB, is de conclusie dat wij over onze eigen begroting gaan, maak hem even, dat zijn de begrotingen van de bijdrage die wij doen. Aan de andere kant doen wij ook een bijdrage in het HWWP. Algemeen, dat is ook een begrotingskwestie, dus dat komt dan TCT ook langs. In het HWBP gaat het om miljoenen, zo niet miljarden, straks in de uitvoering. Daar liggen plannen onder, daar worden bedragen toegeschreven met de checks en balances van diegenen die daarbij zitten. En namens ons DB zit daar de heer Bartels bij een commissie. En u, meneer Mensvoort, daar worden de besluiten genomen, daar komt een bedrag X uit. Dat is het bedrag X waarop die 10% aan gekocht wordt en de mededeling is dat bedrag. Mocht u dat anders willen zien of een ander beeld erbij hebben, dan is dat een AB-discussie of een politieke discussie waard. En dan even voor het verslag. De heer Van Mensvoort heeft dat uitgelegd of onderschreven dat de uitleg van de heer Van der Laan klopt, zodat het DB dat als uitleg heeft gegeven voor het verslag. Dan klopt die volgens mij. En dan is het aan de heer Hammerga en de heer Duintje die daar vragen over stellen of zij daar een politieke discussie over willen beginnen of dat voldoende duiding geeft en voldoende vertrouwen geeft dat dit een manier is van werken.
We zullen het meenemen in onze fractieoverweging.
Neem het mee in de fractieoverwegingen.
Zeer en goede samenwerking.
Dat onderscheidende woorden van de heer Van Mensvoort dat het een goede discussie is om te kijken van waar gaan we over. En ook hoe kunnen wij de vinger aan de pols houden dat dit betaalbaar en schoon en doelmatig wordt uitgevoerd.
Dan heb ik toch nog één aanvullende vraag.
Eén aanvullende vraag van de heer Duintje.
Het DB heeft besloten dat het totale bedrag dus niet inzichtelijk is bij het secretariaat. Waarom heeft het DB daartoe besloten? De waarom vraag. Waarom?
Het is dus niet zo. Nou ja, uiteindelijk, en ook die pak ik nog even over. De waarom vraag is niet zozeer. Kijk, uiteindelijk zit er een systematiek achter en die systematiek is uitgelegd. En dat is de reden die het DB volgt. Dus de politieke vraag is, daar kun je het mee oneens zijn met deze duiding. Dus dan is het aan de duur, slechts samen met het CDA, om daar een discussie in het AB over te beginnen, de heer Wolters.
Voorzitter, ik lees gewoon in het voorstel op pagina 7. Dat de specificatie van die kosten van de 1,9 miljoen inzichtelijk is bij het secretariaat. Ja. Dus je kunt naar het secretariaat gaan, je kunt gewoon alle kosten inzien die je wil.
Nee,
dus dat heeft de DB al aangeboden.
Nee, dat hebben we al een paar bekeken, dat is niet zo.
Nee. Wat zeg?
Die liggen er dus niet.
Dat weet ik, dat weet ik. Dat is even nou. Maar dat moet dan georganiseerd worden, lijkt mij.
Op een manier past het bij de insteek van het DB. Want als het inderdaad erop gaat dat het de begroting is. Want kijk, als dat gaat om een begroting van het HWBP, waar, laten we eens even aannemen dat dat 80 miljoen is. En daar staat ook ergens iets van 1,9 miljoen voorbereiding voor het stuk daar. Ja, dan is dat een begroting die het HWBP heeft. Ja, via het HWBP is dat een begroting die opvraagbaar is. Dus dan is het nog steeds de onderliggende vraag wat de relevantie is van de onderbouwing van dat bedrag en die hele begroting. En dat is aan ons als AB om daar een discussie over te voeren wat we daarvan vinden. Het DB heeft nu een duidelijk standpunt ingenomen, we doen het op deze manier. En daar kunnen we het mee doen of niet.
Voorzitter, normaal gesproken zitten we in het AB om de grote hoofdlijnen te controleren. En het is toch niet aan ons om in een deelbegroting te gaan kijken en om te zeggen van wij hebben misschien wel 50 uur te veel gepland. Als voorbereiding.
Nee, daar gaat het
is voor mij.
Ik snap de vraag. De AW geeft alvast het standpunt voor de AW-vergadering.
Ik snap de vraag, maar ik bedoel, ik denk op een gegeven moment, wij moeten niet proberen om de organisatie te gaan zijn. Wij moeten proberen te besturen naar hoofdlijnen.
Nee, maar goed, soms wil je wel eens even
kennis nemen. Reactie nog op dit punt? Voor
soms wil je eens even kennis nemen hoe de een en ander is opgebouwd. Ja, dat geeft mij niet om de inhoud specifiek, maar kom je nou tot die 1,9 miljoen en welke onderdelen zitten daarin. Dat is voor mij even een beeld om te kijken, maar nou, hoe loopt dat voor zo'n project in het algemeen? En nou ja, dat kan ik op zo'n moment niet vinden.
De heer Van der Laan?
Wij zijn voor mij ontzettend transparant, dus als de heer Remmerga, als die daarover een gesprek wil met de betreffende projectleider, projectmanager, dan is dat altijd aan ons. Dus daar doen we voor mij nooit moeilijk over. Als die specificatie van kosten, als die er niet ligt, dan ga ik erachteraan dat er wel een specificatie moet liggen, dat is gewoon toegezegd. Dus daar ga ik achteraan. En mocht dat onvoldoende zijn, dan is er altijd de mogelijkheid, daarom zetten we ook bij onze bestuursvoorstellen, altijd linksboven bij opsteller, naam en telefoonnummer van de betreffende opsteller, is altijd contact mee op te nemen. Dus ik verzoek om de heer, aan de heer Hammerga, mocht er aanvullende vragen zijn, neem contact op met, in dit geval, Erik Joling.
Ja. We moeten ons hier wel bewust zijn.
En dan hoeft de naam van de heer, stel, hoeft er niet in op zich in het verslag.
Nee, ik vind dit echt een heel groot goed van ons als waterschap, wat de heer Van der Laan het zegt. En dat is niet bij alle waterschappen zo, maar wij zijn heel transparant, heel en het aanbod om gewoon contact op te nemen. Dit soort vragen, iedereen mag, hier is helemaal niks geheims aan of terughoudends aan. Iedereen mag dit weten. En als u daar, net wat u zegt vanuit interesse, om, ik ben benieuwd hoe dat opgebouwd is. Ik zou zeggen, bel.
Ja, oké. Okay.
En u krijgt een, hij kan het heel mooi vertellen.
En we kregen nog een aanvulling, als ik het goed begrepen heb.
Ik ga achter die specificatie.
Ja. Kom bij het secretariaat ons nog te weten.
Ik kijken rond of er nog meer vragen zijn. In ieder geval, dit boven hebben we ook geen aanvullende vragen. We zijn al in orde geweest, dat hebben we al gesteld. Dan is daarmee het inhoudelijk punt behandeld voor nu. En dan laat ik het aan de fracties om even te kijken welke informatie ze nog willen hebben. Of dat dan terugkomt in een politieke discussie in het AB. En dan de rest ons nog de rondvraag. Ja, de heer Wortelboer.
Ja, ik heb even een vraag. Ik had laatst contact met iemand en die deed ook werk voor het waterschap. En dat ging over de nieuwe gedragscode. En dan werd gesteld met een klepel, dat gewoon een andere type klepel voldoende zou zijn voor een nieuwe gedragscode.
Ander type klepel?
De heer Van Mensvoort.
Voor de exacte specificatie van het type klepelmaaiers geef ik graag het woord aan de heer Van der Laan.
De heer Van der Laan weet alles over klepelmaaiers.
Ik mag er verantwoordelijk voor zijn in de uitvoering, dus ik moet er wel wat van weten. In de gedragscode staat in principe dat, dat klepelen niet mag. Dat staat gewoon in de gedragscode. Nou hebben wij met de beide provincies hebben wij goed overleg en de provincie al bevoegd gezag op de natuurwetgeving. En daarmee hebben wij afspraken dat wij het wel mogen. Bovendien, er lopen ook nog allerlei onderzoeken die wij ook met andere waterschappen doen. Onder andere over het type klepelmaaiers, wat wel of niet is toegestaan. Of dat wij toch moeten naar schijvenmaaiers. Allemaal die zaken die worden op dit moment nog uitgezocht. En dus er zijn meerdere type klepelmaaiers, die zijn er bij ons bekend. Het wordt allemaal uitgezocht. Het zit allemaal in de molen. En het is bekend dat er klepelmaaiers zijn die mogelijk wel voldoen. Maar in principe, op het moment dat er de term klepelmaaier op staat, dan kan het ministerie al zeggen van foute boel.
Natuurmaaiers.
Meneer Wortelboer, dat wordt nog meegeven aan degene met wie je de vraag had.
Ja, maar voor mij heb ik voldoende antwoord gegeven.
Ja, nee.
Zijn we nog andere rondvragen? Nee? Dan sluit ik hierbij de vergadering met het mooie woord voor Scrabble voor in de kerstvakantie, buitenteens.
Buitenteen. De buitenteen. We hebben de buitenteen en de binnenteen.
De binnenteen.
Dus. En op die manier maken wij heel duidelijk voor iedereen wat de buitenkant van de zeedijk is en wat de binnenkant.
Dus als je binnenteen legt, is dat gewoon een correct woord voor Scrabble in de kerstvakantie.